Ja, Katelijn, we hebben steeds wel weer een van de raar gekroond individu die wij zo belangrijk vinden. Maar weet je dat jij zelf ook zo'n individu kan zijn? We zitten hier bij Podcast Taylor. Je kunt hier gewoon als ongekroonde sterveling hier naartoe komen om eigenlijk een document van je familie te maken. Bijvoorbeeld, stel voor je hebt iemand die jarig is, iemand die jubileert, een dierbare. En die wil je een bijzonder persoonlijk cadeau geven. Een cadeau waar je naar kan luisteren.
Geen boek, geen taart, geen fles wijn.
Nee, maar een podcast. Doe een podcast cadeau. Dan kom je dus hier en dan neem je dat op. Je neemt mensen mee. Je kunt bijvoorbeeld delen, dat je verhalen deelt.
In onze stoelen.
In onze stoelen. En dan is hier Podcast Taylor die dat allemaal prachtig aan elkaar breidt. En technisch helemaal verzorgd met goede door jou gekozen muziek bijvoorbeeld eronder. Dat is gewoon een goed document.
Dus eigenlijk je eigen family podcast.
Ja, precies.
Wat heerlijk.
Ja, hoe maf is dat? Ja, en ben je geïnteresseerd, Katelijn? Ga naar podcasttaylor.nl en doe een aanvraag. Je luistert naar de podcast Maffe Monarchen. Wij zijn Katelijne Blok en Paul Rem.
Hey en Paul, wij hebben een gemeenschappelijke fascinatie voor dode gekroonde hoofden. Mm-hmm. En die gaan we weer uitvoerig bespreken. We bespreken de juice, de paleizen, de huisdieren, de fashion en de kunst.
Ja, we fileren ze gewoon. Maar Katelijne, jij en ik hebben wel een beetje belangstelling ook voor het morbide randje. Kortom, we gaan het doen, Maffe Monarchen. Welkom. In deze aflevering staat een vrouw centraal die haar mannetje stond en die via haar spitse neusje veel macht verwierf, liggend in haar bad vol melk, ezelinnenmelk, alleen of met een minnaar. Een vrouw die zich beslist niet verslikte in een kostbare parel, ondanks dat ze twee keer met een bloedeigen broer trouwde. Een vreemd verhaal, een koningin die nog altijd tot de verbeelding spreekt. En ja, ik heb mezelf al hopeloos verraden. In deze aflevering Maffe Monarchen hebben we het natuurlijk over de Egyptische koningin Cleopatra.
Paul, we gaan even enorm terug de tijd in. We hebben het over Cleopatra of ja. Cleopatra.
Ja.
Even flashback. Waar zitten we?
Ja, dat is waar. Dat is ook een beetje onwennig van ons. Want we hebben altijd wel Maffe Monarchen bij de keel gegrepen. Ja, waar je die een beetje in de nieuwe tijd leefde. Waar je het leven van een beetje kon begrijpen. Maar in dit geval duikelen we zo'n 2000 jaar terug in de tijd. Maar ze is nog steeds het onderwerp van gesprek. In alle tijden heeft ze tot de verbeelding gesproken. Neem nou de grote Shakespeare en zijn historische tragedie Anthony en Cleopatra. Neem het Asterix-stripboek Asterix en Cleopatra. Een editie die zelfs in 2002 nog werd verfilmd. En wie boven de 40, dat ben ik, herinnert zich niet de zinderende clip van Whitney Houston, Queen of the Nile. Of denken ze aan de recente commotie van zo'n paar maanden geleden over de Netflix-serie Queen Cleopatra. De Britse hoofdrolspeelster Adele James is een zwarte vrouw.
Ja, want we gaan nu wel 2 millennia terug in de tijd, maar ik ga hem toch verstellen. Cleopatra van nu, wie zou die titel kunnen geven?
Ja, wie is nu de Cleopatra? Wie heeft zoveel macht? Wiens schoonheid is zo allesbepalend? En ja, jemig. Ja, Kim Kardashian misschien? Taylor Swift?
Ik dacht ook een beetje aan het zusje van Kim Kardashian. Kylie Jenner met haar eigen make-uplijn.
Ja, heel goed. Van make-up, ja. daar gaan we het over hebben.
Oké, maar we gaan het over van alles hebben. Ik verheug me ook enorm op deze aflevering. Maar Cleopatra, wie was dit ook weer? Welke situatie zat ze in? Ja. En ja, vooral ook de belangrijke vraag, hoe werd ze koningin?
Ja, helemaal waar. Cleopatra, wij kiezen, Katelijn, jij en ik kiezen voor Cleopatra, is oud-Grieks voor vaders glorie. Nou, hoe leuk is dat? Ze was een Egyptische koningin. Sterker nog, ze was de laatste koningin van Egypte, maar ze stond aan het einde van een lange rij niet-Egyptische heersers. Ingewikkeld. Maar het zit zo. Zij was de laatste van de zogenaamde Ptolemeese heersers. Toen de machtige koning van Macedonië, Alexander de Grote, een maffe monarch, maar dat we zien wel, Egypte binnenviel, kwam het rijk onder de Macedonische heerschappij. En na de dood van Alexander de Grote nam Ptolemeus, een Macedonische edelman, de heerschappij, je zou kunnen zeggen namens Alexander de Grote, in Egypte over. En die vestigde een eigen dynastie die maar liefst 10 generaties lang heerser van Egypte was. Dus dat is echt een hele lange, belangrijke dynastie. Maar onze Cleo, die dus een Ptolemeese heerser was, de laatste dus, was wel de enige eerste Ptolemeese heerser van Egypte die Egyptisch sprak. Dus dat is wel weer heel erg grappig. En op het hoogtepunt van haar macht, dat is zo'n slordige 2000 jaar geleden dus, strekte Cleopatra's rijk zich uit langs de Middellandse Zee, van het hedendaagse Libië in het westen tot Syrië in het oosten. En ze, misschien was ze wel de machtigste vrouw die de wereld ooit heeft gezien. Ja, misschien koningin Victoria met in elk werelddeel een Engelse poot, zou je kunnen zeggen. Maar ze was toen de absolute heerseres, heerser over 7 miljoen mensen. En waarschijnlijk was ze ook wel de rijkste vrouw, neem ik aan.
Ja, want als ik aan haar denk, aan Cleopatra, dan denk ik ook aan, ja, inderdaad, of het nou het beeld is wat we van haar kennen uit bepaalde clips of niet, maar is schoonheid, macht, strijd. Ja, het was wel echt een regerende monarche, niet een afhankelijke vrouw van.
Precies, niet de vrouw van. En Katelijn, dat is natuurlijk, als we het hebben over gender, is er natuurlijk een ongelijkheid. Dat als Cleopatra een man was geweest, dan hadden we gedacht, ja, natuurlijk, prima. En maar omdat het nou weer een vrouw is, vinden we het heel speciaal. Ja. Daar moeten we natuurlijk even wat beweging in brengen. In ieder geval, we kunnen niet anders dan onder de aandacht brengen dat Cleopatra natuurlijk gewoon een heerseres was. Het is wel zo natuurlijk dat wij, omdat wij 2000 jaar geleden haar nu gaan ontmoeten, missen we ook dingen van haar. Dus wat wij nu van haar weten, archeologen doen natuurlijk ontzettend hun best, wat we nu, jij en ik, nu van haar denken te weten in zo'n half uur. Ja, dat is natuurlijk maar fragmentarisch. Daar moeten we ons van bewust zijn dat wat we nu neerzetten, dat natuurlijk op basis is van een enkele flart. Maar goed, om mee te beginnen, een rare flart is, de Ptolemeërs, dat waren rare jongens. Want bij voorkeur trouwden zij met hun broers en zussen. Dat kan niet goed gaan, maar het ging vaak ook inderdaad niet goed. Hè. Het is een zieke familietraditie. De koningin zelf was eigenlijk Cleopatra de zevende.
Oké.
En haar ouders waren ook vrijwel zeker broer en zus. En als ze niet met elkaar trouwden, dan moorden ze elkaar wel uit in een reeks van oplaaien de macht.
Dus als uitmoorden of trouwen?
Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. En mogelijk, dat is ook weer, mogelijk was Cleopatra ook getrouwd met een broer. Een broer die 8 jaar jonger zou zijn. En met wie ze aanvankelijk de troon ook deelde. Hè. Dus ze deelde dus mogelijk de macht met haar broer. Maar het was krap op de troon, om zo maar te zeggen. En onze Cleo brengt een legertje op de been om haar broer en zijn aanhangers uit te schakelen. Maar om echt de touwtjes, of liever de scepters, in handen te houden, heeft ze hulp van buiten nodig. Egypte is een groot rijk, maar er is een nog groter rijk, het Romeinse Rijk. En daar is dan dictator, zou je kunnen zeggen, Julius Caesar. En Julius Caesar, denk erom, dat is geen monarch. Het is een veldheer en dictator. En die heeft ze dan nodig. Maar ze wipt de ene broer van de troon en regeert voortaan met een andere broer, met wie ze ook weer trouwt.
Oh jeetje.
Maar die relatie met Caesar, die zorgt ervoor dat Caesar het Egyptische Rijk niet inlijft in het Romeinse Rijk, maar dat Cleopatra heerseres kan blijven over een eigen Egyptische rijk. Die relatie trouwens met Caesar is zo gezellig dat ze een zoon krijgen. En dat is best, best ingewikkeld allemaal.
Ik wil net zeggen, er is heel veel gebeurd in die paar jaar heerschappij. Maar ik moet ook aan iets anders bekends denken. Want naast videoclips, enorm tot de verbeelding. We hebben ook de strip. Ja. Asterix en Obelix. Ja. Ik ben ermee opgegroeid.
Ja, dus ik ook.
Ik moet dan toch. We moeten hier toch even nog aan passeren. Er wordt ook heel erg over haar uiterlijk gesproken. Of in dit geval getekend. Hoe zat het ook alweer?
Katelijn, dat vind ik ook weer zoiets. Hè? Ja. Dat zij weer, omdat ze een vrouw is, dat opeens haar uiterlijk heel belangrijk is. Maar het speelt natuurlijk wel een rol. We hebben natuurlijk haar neus, wat we toch al hebben. Hè, over in dat Asterix-album wordt ze echt neergezet als de grote verleidster met de spitse neus die het opnam tegen Caesar. Het is echt wel een Frans dingetje trouwens. Hè. Asterix is natuurlijk een Franse reeks. Maar Cleopatra en neus is ook een echte oude Franse traditie. Het is de grote Franse filosoof Blaise Pascal geweest die in zijn Pensée veronderstelde dat de wereldgeschiedenis er heel anders had uitgezien als het neusje van Cleopatra wat korter was geweest. Nou, wat hij daar verder mee bedoelde. Maar het is wel iets wat erg in Frankrijk.
Iedereen vond het blijkbaar heel belangrijk.
Heel belangrijk. Ja. En ze is natuurlijk, omdat die geschiedenis van Cleopatra zo interessant is, hebben natuurlijk heel veel kunstenaars, ook in de tijd van de barok, haar heel erg afgebeeld op een manier waarvan wij nu vermoeden dat het dan werkelijk zo was.
Want zeker weten doen we niet.
Zeker weten we het niet. Het beeld ook van Cleopatra als verleidster is heel erg gecreëerd door de Romeinen na haar dood. Die schreven hun eigen geschiedenis, zou je kunnen zeggen. Het is nog eens ingevreven door Shakespeare in zijn tragedie, Anthony en Cleopatra. Maar denk ook eens inderdaad schilders die scènes uit haar leven hebben geschilderd. En Cleopatra werd echt in de 17e eeuw een belangrijk personage in die officiële historisch schilderkunst. En ja, Hollywood. Hm. En 1962, 63, die grote film Kaskraker met Elizabeth Taylor. Ze wordt echt dan neergezet als een femme fatale. En dat zal ze geweest zijn. Maar was ze een schoonheid volgens de ons geldende norm?
Ja, want kunnen we een beetje, we zijn er nu over aan het speculeren, maar hebben we enige richtlijn gehad?
Nou, ja, want ze is best wel in haar tijd ook afgebeeld. Ook vooral op munten. Hoe belangrijk is dat? Nou kijk, om te weten hoe jouw eigen vorst eruit ziet, is een munt heel belangrijk. Hebben we nog. Je hebt hem in je portemonnee. Iedereen kan zien, dat is mijn koning, mijn koningin. Of wat dan ook. De president of wat dan ook. En iedereen heeft wel zo'n muntje op zak in Egypte. En wat je dan ziet, dat is juist een vrouw met een enorme haakneus. Een heel hoog voorhoofd. Brede ingevallen ogen. Ik zou bijna zeggen, als ik hier een tekening met deze beschrijving zou moeten maken, dat ik op een soort Alexander de Grote, een soort Hellenistische voorstelling van een heerser zou komen. Niet per se een vrouw, maar juist een vrouw die eruit ziet als een heerser. Want een vrouw wil altijd het beste van zichzelf neerzetten. Omdat een vrouw in de mannenwereld vaak zwak staat. Ik maak even een heel gek bruggetje naar onze eigen koningin Wilhelmina. We hebben altijd mannen op de troon gehad. Koning Willem I, de tweede, de derde enzovoort. En op een gegeven moment sterft die monarchie uit in 1890 op Paleis het Loo in mannelijke lijn. En dan blijft die 10-jarige Wilhelmina over. Die heeft dan nog 8 jaar de tijd om echt koningin te worden, om ingehuldigd te worden in de nieuwe kerk in Amsterdam en om echt de regering te aanvaarden. Maar ze denkt na over haar imago. Kijk, die ministers en die adviseurs waar ze mee te maken heeft, dat zijn allemaal mannen met een gemiddelde leeftijd van 113 of zo. Weet je, en dan komt zij 18 jaar net.
Ja, helaas moesten zij dus een bijna soort mannelijke houding aannemen.
Exact. Zij moest.
Niet dat wij dat goedkeuren, maar dat moest echt in.
Inderdaad. Ja. Dus als zij bijvoorbeeld een foto van zichzelf liet maken met een troon, dan was het niet een vrijhelle Lodewijk de 15e stijl die ze misschien in haar eigen salon wel had. Maar als heerser, als koning, hè, want zij is koning in grondwet met een hoofdletter K, of ze nou vrouw is of een man is. Maar dan werd het weer een heerserstijl en koos ze weer een vergulde zetel in de pompeuze Lodewijk de 14e stijl. En dan denk ik ook aan Cleopatra, dat die zei, ja, ik ben misschien beeldschoon als ik in de spiegel kijk. Maar zo moet ik me natuurlijk niet naar buiten toe afficheren. Leuk als ik bewonderd word, eventueel om mijn schoonheid. Maar ik ben vooral, heb ik mijn positie te danken, omdat ik een heerser ben en niet dat ik zo'n mooie vrouw ben.
Ja. En wat interessant is, want wij praten nu nog steeds over de beeldschone Cleopatra.
Ja, dat is toch erg. Ja. Dat is toch grappig wat dat soort dingen kunnen doen. Ja.
Hey, en je zei het al even snel, Caesar, maar ook in alles wat je nu nog voorbij ziet komen, of het nou B, films zijn of A, series, het is allemaal toch nog Caesar, de relatie. Hoe zat dat?
Ja, dat is toch een beetje de fascinatie die we hebben van twee mensen die onwijs pieken en dat die bij elkaar komen.
Kijk, en twee grote, laten we toch maar zeggen, twee enorme carrières.
Dat is ongelooflijk. Kijk, er is een liefdesrelatie. Dus ze komt met een politiek doel. Ze wil hem inpalmen om eigen onafhankelijkheid te houden. Maar het wordt een liefdesrelatie. Ze krijgen samen een zoon, Ptolemaeus Caesarion. Ptolemaeus, dat komt natuurlijk van de familienaam van Cleopatra. En Caesarion betekent klein Caesartje. Heel schattig. Kijk, even politiek. Het machtige Rome heeft natuurlijk voet aan wal gezet in Egypte. Dat is er. Het Romeinse Rijk is een enorm veroveringsrijk. En dat gebeurde al toen Cleopatra jong was en toen ze buiten Egypte verbleef, omdat ze op de vlucht was voor moordlustige familieleden. Maar die Romeinse aanwezigheid in Egypte, die irriteerde haar. Dat baarde haar zorgen. En ze keerde terug naar haar vaderland, waar op dat moment in Egypte Julius Caesar ook is. Nou, er is een prachtig verhaal Of het waar is, ja. Maar het is te leuk om te vertellen. Die familieleden die wachten van, nou, wanneer komt Cleopatra de grens over? Het eerste wat ik doe is de keel doorsnijden. Nou, in ieder geval, zij laat zich in een kleed rollen. En op die manier komt dat kleed in het paleis van Julius Caesar, die daar dan verblijft. En dan wordt zij uitgerold. En dan, ja, dat is natuurlijk ook een heel mooi filmisch beeld. Of een historisch schilderkundig, kunstig beeld natuurlijk. Of het waar is of niet. In ieder geval, het hart van Caesar was niet van steen. En ze beginnen dus die affaire. En het, nogmaals, door die affaire zou Caesar hebben besloten het Egyptische Rijk niet in te lijven. De macht ener vrouw, zou je kunnen zeggen. Door Caesar kwam zij dus echt ferm op de troon. Tezamen met haar broer, die ze korte tijd later van de troon stoot. Overigens, na de dood van Julius Caesar, verbond de koningin zich aan zijn opvolger. Marcus Antonius, de veldheer, met wie ze uiteindelijk, ja sorry, 3 kinderen kregen. En ze trouwden ook nog eens met elkaar.
Ah, nou, wel druk, privéwerk, alles ging door elkaar heen.
Ze was een multitasker, ja.
Hey, en ik zou er kunnen zeggen, dit soort verhalen, is dat nou slim of berekenend? We gaan even door met speculeren, want dat doen we al te graag hier.
Ja, ik kijk
hoe zouden we Cleopatra definiëren?
Ik vind dat heel moeilijk, maar ik denk wel dat het duidelijk komt uit de bronnen dat zij een intelligente vrouw was. En dan wil dat niet zeggen dat ze dan ook heel slim en berekenend is. Want je moet behalve intelligent zijn ook nog een soort idee hebben van wat er politiek speelt en dergelijke. Maar de jonge Cleopatra bracht haar jeugd al door met studeren. En werd in haar tijd min of meer erkend als een soort wetenschapper. En zelfs als een soort, wat dat toen was, een begaafd scheikundige. En ze was ook heel goed bekend met verschillende toxische stoffen waarmee ze experimenteerde. En ze zou 9 talen hebben gesproken. En al die kennis en taalvaardigheid kwam ze natuurlijk wel heel goed van pas, zou je kunnen zeggen. Kijk, als het waar is wat ze toen al over zeiden, dan kun je wel zeggen dat ze intelligent was. En dat dat een voedingsbodem voor een soort berekenend politiek leven zou kunnen zijn.
Ik denk ook bijna waar haalt ze de tijd vandaan. Slim, kon alles, wist alles, wist dat de rijksuitreden.
Alleen, wat weten wij van een hof? Wat weten wij over Cleopatra als vrouw die goed kon delegeren? Ja. Of zoiets? We weten het niet.
Nee, dat klopt. Maar het lijkt een geoliede machine te zijn geweest.
Ja.
Hey, en over oliën gesproken. Toen ik vertelde dat wij over Cleopatra gingen hebben, zei mijn moeder, wacht even, er was iets met toiletzeep en tv-reclame dat Cleopatra in bad zit en zich baat in melk. En ik moet heel veel denken, maar op zich, wij wassen ons wel met bepaalde zepen waar melk in zit of amandel. Waarom die link met Cleopatra en melk? Nou, hoe zit dat?
Zij had inmiddels in die 2000 jaar kennelijk een reputatie opgebouwd dat haar schoonheidstips, ook nu nog de moderne vrouw, en ik spreek over de jaren 70, 60, 70, misschien nog steeds nut had. En er gaat zo'n verhaal. Het is niet te verifiëren eigenlijk, denk ik. Maar we moeten het gewoon eens proberen. En Cleopatra een dankoffer brengen, want ze is een heerlijke vrouw. Maar het zou een beproefd schoonheidsmiddel geweest zijn, het baden in ezelinnenmelk. Nou, jij en ik kunnen dat niet. Daar hebben we heel wat ezels voor nodig, of ezelinnen. Dus zo'n stuk zeep helpt al een stukje om in die buurt te komen. Maar, ik zei net al, ze was intelligent. Ze was een soort, misschien wel een soort zelfmeet. Ik denk het niet. Ik denk dat ze wel geholpen.
Nou,
we noemden
al Kylie Jenner.
Ze is gewoon de Kylie Jenner van de Nijl. En ze zou bijvoorbeeld in die scheikunde tik hebben die ze had, zou ze ook een soort poeder hebben gebruikt om mooier te worden van krokodillenpoep.
Ja, dat noem ik toch wel echt een imperium van de schoonheidsproducten.
Ja, precies. Ze had een eigen parfumlijn trouwens, Cleopatra. Dus dat schoonheid, verzorging, hygiëne, vrouwen, Cleopatra is wel een combinette. Een parfumlijn op basis van kruiden, bloemblaadjes en dan gemengd met hete plantaardige olijfolie. Zo'n mengsel werd een week lang gemarineerd, zou je kunnen zeggen. En vervolgens door een stoffen zak geperst om de geparfumeerde olie eruit te halen. Dus je zou nu zeggen, dat kunnen wij ook in de tuin. Dat kunnen wij ook. Ja. Maar eens moet iemand dat proberen in Cleopatra. Was dat? Cleopatra was ook de koningin van de eyeliner. En zo is ze ook vaak. En dat vinden wij ook, die mooie schilderingen. Ja, ook Karnak en Luxor. Ja. En met van die hele mooie eyeliner, ook onder je ogen vooral ook. Nou, die liet zij maken van een koperafzetting die groen is. En zwart loodsulfide. Nou, het stond prachtig. Ik denk dat ze er redelijk
heel
ziek.
Gezond.
Het leek me helemaal niet gezond. Maar wat wel weer gezond was, het hield kennelijk vliegen en muggen tegen in die delta, die Egypte toch ook was.
Nou, ik wilde zeggen, want het klinkt wel alsof het daar heerlijk moet hebben geroken.
Ik dat vermoed ik ook. En Katelijne, jij en ik zouden niets in de armoedige moerassen hebben geleefd.
We
hadden wel een goede hoffunctie, denk ik, als curator van de koninklijke hiërogliefe afdeling. Misschien ben je Julius Caesar tegengekomen in Hart, in het voormalige Hermitage Amsterdam. Een mooie tentoonstelling over Caesar. En dan zie je ook zijn nogal wijkende haarlijn. Nou, daar wist onze Cleo ook wel raad mee. Het zou haar hebben geïnspireerd, die wijkende haarlijn van Caesar, tot het ontwikkelen van een haargroeimiddel, een crème op basis van gemalen paardentanden en hertenmerg. Vraag mij niet, Katelijn, om het na te doen, maar het moet verschrikkelijk zijn. En ik kan je vertellen, het heeft niet geholpen.
Oh, ik wilde zeggen, niet meer naar Turkije vliegen, maar dit gaan proberen. Ja, maar dat, ja. Nee. Okay.
Nou ja, ik zie geen borstbeelden van Caesar voor en na.
Met een bos.
Nee, we doen hem niet.
Hey, maar Oké, Cleopatra, een imperium van schoonheidsproducten, een rijk uitbreiden, geliefdes. Maar, ja, ik zit te kijken of ik het om heb of jij het om hebt. Het is ook bekend van parels.
Ja, dat klopt. Katelijn, tegenwoordig kun je in de supermarkt hele leuke parels kopen. Parels zijn heel makkelijke dingen. Ze zijn rond en wit en ze glanzen. En zelfs nep parels, denk even aan Coco Chanel, die daar heel erg vroeg mee begon door geen echte parels te gebruiken. En als ik zeg geen echte parels, dan heb ik dus over cultivé parels. Dat zijn parels die uit een soort laboratorium in zee komen, waarbij schelpen, want het zijn schelpdieren die parels produceren, maar die kunnen een beetje geholpen worden door ze te injecteren met een kern waarom een parel groeit. Maar de echte parels, ja, dat is andere orde. Nog steeds, ik heb het vanmorgen even nog nagekeken, een echte parel kan tegenwoordig nog steeds meer dan 100.000 euro kosten bijvoorbeeld. Een parel is een natuurproduct, een parel moet gedoken worden, opgedoken uit grote diepte door mensen die dat kunnen. Een parel heeft tijd nodig om te ontwikkelen. We weten van Amalia van Solms, die ook van haar man Frederik Hendrik, de prins van Oranje, een snoer kreeg. Nou, ter waarde van een paleis.
Ik heb hem niet in ieder geval.
Nee, je hebt hem niet. Tot in de jaren 30 en 40 en 50 werden wat wij nu keurige cultivé-parels vinden, werd afgedaan door de belangrijke families in Nederland. Ook als, nee, dat zijn nep-parels, daar kun je niet mee vertonen. Dus een echt goed snoer is gewoon heel erg duur. En zeker toen, weet je wel, dat zij was in het bezit van een enorme parel. En nu weet ik niet, daar kom ik niet achter, of het verhaal gaat dat zij die parel had en tevoorschijn haalde. Of het was een van de parels uit een oorhanger die ze had. Maar het punt is dat Marcus Antonius en Cleopatra, die zaten een beetje te bettelen van kan ik het duurste feest geven? Daar ga ik over.
Ze hadden een beetje vrije tijd over.
Ja, precies. Ze zaten een beetje in de neus te peuteren en zich een beetje te vervelen. En wat zullen we eens gaan doen en dergelijke. Nou, het verhaal wordt wel verteld door Plinius. Plinius de Oudere in zijn Natuurlijke Historie. Dat is wel een bron. Maar dat bettelen van ik geef het belangrijkste feest. Ja, hoe dan? Met krokodillen, met goud, ja, enzovoort. Maar toen dacht ze van, ik kan alleen al een dronk uitbrengen die heel kostbaar is. En toen nam ze dus zo'n parel. En die parel, die pakte ze, die verpulverde ze ter plekke met een of andere vijzel, zou je kunnen zeggen. Om dat poeder vervolgens in een glas wijn te doen. En ze nam even een ferme teug. En dat was toch wel een slok van, nou ja, nu zou ik kunnen zeggen, een iets meer dan een 100.000 euro die je dan wegslikt. Er werd ook wel eens verteld van, nee, die parel die plompte ze in een glas azijn en dat dronk ze op. Ik weet niet veel van vrouwen, maar vrouwen drinken geen azijn. Dus ik ga toch voor
deze vrouw lijkt me ook niet een vrouw die een slok azijn neemt.
Zeker niet. En het hoeft geen verbazing te wekken, Katelijn, dat Marcus Antonius zich gewonnen gaf.
En het klinkt ook wel alsof ze er goede feesten gaven.
Ja, dat is een eye-opener.
Ja.
Weet ik heel weinig van. Ben ik weinig over te weten gekomen. Maar ja, die woestijnfeesten, dat
hielden ze misschien goed geheim.
Ja.
Hey, en over een feest. Ieder feest komt een einde.
Ja. En, ook aan een leven. Hè?
Ja, en dat is ook wel het kenmerk bij onze maffe monarchen.
Ja.
Het einde van de Cleopatra, dat verliep
duister en tragisch. Ze was 39 jaar. Dat is jong. Dat is ook wel jong toen in Egypte. Een gemiddelde, gezonde, weldoorvoede, voorzichtige Egyptenaar kon 65, 70 worden. Cleopatra heeft nogal wat meegemaakt. Je weet niet precies hoe de zwangerschappen bijvoorbeeld of de bevallingen zijn verlopen. Hoe haar constitutie erg echt is geweest. Maar er komt een einde aan. En het verhaal over haar dood is omstreden. Het is misschien geen natuurlijke dood. Ze zou misschien omgebracht zijn door de Romeinen. Omdat ja, wanneer zij dan er niet meer is als laatste Ptolemeïsche vorstin. De laatste onafhankelijke vorstin van een onafhankelijk Egypte. Ja, die ben je dan lekker kwijt en dan kun je Egypte inlijven. Ze zou zelfmoord hebben gepleegd, maar de toedracht is dan weer niet bekend. Dat laatste is wel een taaie, want een vorstin, ik zeg het zo, een beeldschone vorstin die net een slok heeft genomen van 100.000 euro bij wijze van spreken, die zelfmoord te laten plegen. Nou, dat is een geweldig verhaal, ook in de kunsten zou je kunnen zeggen. En dat is een taai beeld is dat, waar we nu nog steeds mee zitten. Kijk, ze zou om zichzelf te doden, zou ze een giftige slang hebben geknuffeld. Die zou haar gebeten hebben in de borst en dat zou het einde zijn. Mij lijkt dat niet, omdat dat een hoog symbolische dood is. Dat kun je zeggen van een vorstin die zelfmoord heeft gepleegd. Van het is door een bijtende slang. Omdat jij ook weet dat een farao had altijd zo'n kroon op. En daarvoor daar zat altijd zo'n, ja, ik zeg zo'n boa constrictor bij wijze van spreken. Met zo'n slangfiguur. Ja. Het was gewoon een vorstelijk symbool. En met de dood, door die slang, eindigt een Egyptische heerschappij. Die gesymboliseerd werden door slangen, bij wijze van spreken. Dus dat is ik vind het een te mooi verhaal, zou je kunnen zeggen. Het verhaal is zo taai, omdat eeuwenlang beeldhouwers, schilders eindeloos ermee aan de gang zijn gegaan.
En het is eigenlijk een nalatenschap nog eens extra creëerde van de Cleopatra.
Exact. Maar je kunt ook zeggen, als zij inderdaad zo'n scheikundige van naam was, dan is het ook zo dat zij heel goed wist hoe zij gewoon een drankje moest maken om door te slikken en klaar.
Ging ook net wat sneller dan zo'n
exact, als er één was aan de oevers van de Nijl die wist hoe je dat moest doen, dan was het toch Cleopatra. Een koninklijk graf met een gemummificeerde Cleopatra is nooit gevonden. Dat is jammer, hè? We hebben het altijd maar over, hè? Die koningsgraven. Nou, voor een van de belangrijkste in de verbeelding, Cleopatra, dat kennen we niet. Maar ze werd mogelijk ook, want dat gebeurde ook met Caesar, gecremeerd. En dan is er weinig van over.
Ja, nou, en je zegt ook weinig van over, maar een klein beetje een tipje van een sluier. Wie liet zij na en hoe weet, we gaan door met de speculatie, maar familie hadden we nog? Ja, Was er nog iemand?
Ze hebben kinderen die half overlijden en half blijven doorleven, maar het is uit met Egypte. Klaar. Dus dat is, er zijn ongetwijfeld nog nakomelingen van haar die hier rondlopen. Van Katelijn, daar gaan we weer. Je bent in staat om de duurste teug wijn ter wereld te nemen. Je regeert over een enorm rijk en jij bent ook rijk. Je baat in ezelinnenmelk en wie weet maak je wel een ritje op een vergulde krokodil. Koningin Cleopatra, die had het allemaal. En als je het debat een beetje hebt gevolgd over de Netflix-serie, Queen Cleopatra, dan weet je, onze Cleopatra is niet dood. Koningin Cleopatra, zij leeft.